De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het boek Richteren en daarvan het 7e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 25. Richteren 7, te beginnen bij het 15e vers. En het geschiedde als Gideon de vertelling deze drooms en zijn uitlegging hoorde, zo aanbad hij en hij keerde weder tot het leger van Israël en zeide: maak u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw liederhand gegeven. En hij deelde de 300 man in 3 hopen en hij gaf een ieder een bazuin in zijn hand en ledige kruiken en fakkelen in het midden der kruiken. En hij zeide tot hen: ziet naar mij en doet al zo, en ziet, als ik zal komen aan het uiterste des legers, zo zal het geschieden, gelijk als ik zal doen, al zo zult gij doen. Als ik met de bazuin zal blazen, ik en alle die met mij zijn, dan zult gij ook met de bazuin blazen rondom het ganse leger. En gij zult zeggen voor de Heere en voor Gideon. Alzo kwam Gideon en de 100 mannen die met hem waren in het uiterste des legers in het begin van de middelste nachtwaak, als zij maar even de wachters gesteld hadden. En zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hand waren in stukken. Alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken. En ze hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. En zij stonden een iegelijk in zijn plaats rondom het leger. Toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zetten de heren het zwaard van de een tegen de ander, en dat in het ganse leger. En het leger vluchtte tot Bethsitta toe naar Tseredat, tot aan de grens van Abel-Mehola boven Tabat. Toen werden de mannen van Israël bijeengeroepen uit Naphtali en uit Aser en uit gans Manasse, en ze jaagden de Midianieten achterna. Ook zond Gideon boden in het ganse gebergte van Efraïm, zeggende: kom af de Midianieten tegemoet en beneemt hun lieden de wateren tot aan Bethabara, te weten de Jordaan. Alzo werd alle man van Efraïm bijeengeroepen en ze benamen hun de wateren tot aan Bethabara en de Jordaan. En ze vingen 2 vorsten, de Midianieten Oreb en Zeeb, en doodde Oreb op de rotssteen Oreb, en Zeeb doodde zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgde de Midianieten, en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon over de Jordaan. Tot zover de schriftlezing. Uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen vindt u in het 20e vers van Richteren 7, waar Gods woord onze tekst luidt: alzo bliezen de 3 hopen met de bazuinen en braken de kruiken, en ze hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen, en ze riepen: het zwaard van de Heere en van Gideon. Gemeente, u kunt het zich voorstellen wat een verrassing en wat een vreugde het voor Gideon is toen hij op bevel van de Heere met zijn jonge Pura het tentenkamp van de Midianieten binnendrong bij nacht, en hij op zijn tocht door dat tentenkamp van de Midianieten 2 Midianitische soldaten met elkaar hoorde spreken. En hij hoorde dat een van die mannen een droom gedroomd had. En hij vertelde aan zijn vriend, aan zijn makker, de droom en zijn uitlegging. Hij zag in zijn droom een geroosterd gerstebrood dat rolde vanaf de berg zo het tentenkamp van de Midianieten in. en sloeg al de tenten van de Midianieten ondersteboven. En ze begrepen wat die droom te zeggen had, dat Gideon met zijn mannen de overwinning zou behalen en dat zij als Midianieten het onderspit moesten delven. En in dat geloof, in die vaste verwachting, keert Gideon terug. Wat is hij door de Heer bemoedigd? Terwijl hij aan de vooravond van de strijd staat en hij tegenover een geweldige overmacht staat, dat de Heer hem al op bijzondere wijze had bemoedigd en had gesterkt. En hij keert tot zijn mannen terug en hij zegt tot zijn mannen: maak u op, want de Heere heeft het leger der Midianieten in uw hand gegeven. Hij zelf is bemoedigd, maar ook zijn mannen worden bemoedigd, want we lezen nergens in dit gedeelte dat er nog één van de 300 was die twijfelden of die tegenwerpingen maakten of die vreesachtig waren. Deze keurbende bestond uit niet alleen uit mensen die sterk en moedig waren, maar ook godvrezende mannen die het van de Heere verwachten. Het is de strijd des Heeren en ze gaan de vijand tegemoet in de vaste overtuiging dat de Heere hun de overwinning zal geven. We willen vanmorgen stilstaan bij de geloofstrijd van Gideon. En we letten op een drietal gedachten. Dat is een wonderlijke strijd. Dat is een goddelijke strijd. En dat is een geestelijke strijd. De geloofstrijd van Gideon. Dat is een wonderlijke strijd. Een goddelijke strijd. En een geestelijke strijd. 300 mannen tegenover dat machtige leger van de Midianieten. Hoe zal dat gebeuren? Op een hele wonderlijke wijze. Er zal geen veldslag geleverd worden. Er zal geen treffen zijn van elkaars legerscharen. De 300 van Gideon, ze dragen geen wapens. Gideon geeft ze niet allemaal een zwaard of een schild of een of ander wapen waarmee ze de strijd in kunnen gaan. Maar ze krijgen allemaal een bazuin, een aardekruik en een brandende fakkel. En omdat die zijn licht nog niet mag verspreiden in de duisternis, moet die fakkel nog bewaard worden in die aardekruik, zodat de Midianieten niet gewekt worden, zodat de Midianieten niet wakker zullen worden en door die brandende fakkels opgeschrikt zullen worden en hun maatregelen zullen nemen. Nee, die fakkels die moeten in die aardekruiken verborgen blijven tot het moment dat Gideon het zal aangeven. Het plan moet in alle rust, in alle stilte worden uitgevoerd, zolang het nog donker is. En het plan dat hij hiermee ten uitvoer gaat leggen, dat is zo langzamerhand in de geest van Gideon ontwaakt. De Heere onderwees hem. De Heere gaf hem aan hoe hij de strijd zou voeren. Ach, hij had natuurlijk toen een conclusie al getrokken. En wie zou dat niet? Dat je met 300 man niet zo veel uitricht tegenover een machtig leger van 135.000 Midianieten. Als we elkaar zo in het open veld of op het slagveld moeten ontmoeten, ja, dan zal het op een radicale vernietiging van dat kleine legertje uitlopen. Ach, maar hij heeft begrepen dat de Heere het op zijn wijze gaat doen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Van degenen die al teruggekeerd waren, er waren 32.000 Israëlieten opgekomen om de strijd aan te binden tegen de Midianieten. Maar de Heer had gezegd, Gideon, alle die blode en verzaagd zijn, die vreesachtig zijn, die mogen naar huis terugkeren. En dan keren er 22.000 van de opgekomen mannen naar hun woningen terug. Maar het is nog te veel. En dan bij de beek Harod moeten ze drinken. En alle die hun gemak houden en die op hun buik gaan liggen om op een rustige wijze te drinken, die zijn ook ongeschikt voor het leger van de Heere. 300 blijven er over. Al die andere mannen, die moeten hun wapen, hun bazuinen en hun kruiken achterlaten, zodat elk van de 300 hun kruiken en hun bazuin hebben. Ach, misschien zit er een jongen vanmorgen in de kerk en die zegt, ja dominee, wat is dat nou toch voor een leger? Wat zijn dat nou toch voor wapens? Op welke militaire academie wordt dat nu onderwezen om een overmachtige vijand met een kruik en met een bazuin en met een brandende fakkel tegemoet te treden? Dat is toch dwaasheid. Dat zou toch geen enkele generaal in zijn hoofd halen om op deze wijze de strijd aan te binden. En gemeente, dat is Gods methode. Nee, God die gebruikt niet de machtige van deze wereld, de sterke, de wijze, maar het onedele der wereld, het zwakke der wereld, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Hij schakelt daar wel mensen bij in. Want zijn strijd tegen het rijk der duisternis, gemeente, door wie doet hij dat? Nee, geen bekwame mensen. Geen mensen die in staat zijn om de tegenstander het hoofd te bieden. Geen geschikte mensen. Maar lege kruiken, aarde vaten. Zo overwint God deze wereld. Zo breekt hij baan onder de mensen. Paulus die zegt het in 2 Korinthe 4 vers 7. Wij hebben deze schat in een aardevat. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. En dat geldt van Paulus. En dat geldt van al degenen die gesteld zijn om het evangelie van Gods genade te verkondigen. Gemeente, slechts een aardekraak. Slechts een aardevat met scheuren. Maar het gaat om die schat. Die schat die in dat vat verborgen is. En de bazuin wordt aan de mond gezet. En de fakkel, de brandende fakkel, wordt hoog omhoog geheven. En langs die weg behaalt de Heere de overwinning op de vijanden. Nou, meer hebben ze niet, gemeente. Een bazuin, een kruik en een brandende fakkel. En daarmee gaat de Heere deze zondige wereld te lijf. Met mensen die in zichzelf aardevaten zijn, die de trompetklanken laten horen en die ook kunnen laten zien het licht dat nu ontstoken is. En hoe weet Gideon dat nu? Dat hij zo de Midianieten tegemoet moet treden. Wel, gemeente, daarin heeft de Heer hem onderwezen. Onzichtbaar en onmerkbaar is dat plan gerijpt in het hart van deze richter, van deze Gideon. En daarin
mag hij Gods werk ten uitvoeren. Nou, dat is nou geloof, gemeente. Geloof, zegt de Hebreeënbrief, is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Terwijl daar de vijand nog in het dal ligt en nog geen zwaard getrokken is, de overwinning al voor je zien. En dat geloof dat redeneert niet. Oh, als Gideon aan het redeneren was gegaan, ach, dan was hij teruggedeinsd. Dan was hij ook gevlucht. Dan had hij niet op een overwinning kunnen rekenen. Maar hij mag met de Heere gaan. Hij heeft het beloofd. Hij zal hem in die strijd sterken. Het is een goddelijke strijd. Het is de strijd des Heeren. En zo, zoals de Heere het ook in zijn hart gegeven heeft, zo voert Gideon het ook ten uitvoer. Hij verdeelt de 300 mannen in drie hopen, in drie groepen. En ze moeten elk een andere kant op. De een moet naar het westen van het leger der Midianieten, de andere naar het oosten. En zelf blijft hij in het zuiden. En zo, dat als het ware het hele leger van de Midianieten omsingeld is door de 300 mannen van Gideon. En dan vertelt hij dat ze goed moeten letten op wat hij doet. Gideon met zijn 100, die zullen het voorbeeld geven. En dan is het de bedoeling dat die andere groepen precies hetzelfde zullen doen als Gideon en zijn mannen doen. Als hij zal op een bepaald moment op de bazuin blazen, en dan zullen ze allemaal op de bazuin blazen. Hij zal op een gegeven ogenblik de kruik stuk slaan, en dan zullen ze alle de kruiken stuk slaan en de fakkel omhoog heffen, en dan zullen ze alle de fakkel omhoog hebben. Gemeente, wat wil Gideon daarmee? Hij wil daarbij gebruik maken van de verslagenheid en de moedeloosheid die in het kamp van de Midianieten is. God wil verwarring stichten onder de Midianieten. En daarom kiest hij, en ik zeg het u weer, zijn onderricht hem. Daarom kiest hij dat beste moment uit. Want we hebben het gelezen, wanneer doet Gideon die aanval? Dan lezen we tussen de tweede nachtwaken, in het de middelste nachtwaken. In een leger was de nacht in drie nachtwaken verdeeld. Een vroege, middelste en een laatste nachtwaken. En net bij het wisselen van de wacht voert Gideon zijn plannen uit. Net op dat moment, je zou kunnen zeggen dat de Midianieten nog in hun eerste slaap zijn. Ze zijn in diepe slaap verzonken. En dan moet er toch heel wat gebeuren om een mens wakker te krijgen. Terwijl ook de wacht gewisseld was. De wacht van de eerste nachtwaken was afgetreden en teruggekeerd naar hun tenten. Terwijl de anderen weer aangetreden waren. Ze waren net wakker. Ze wreven de slaap nog uit hun ogen. En op dat moment, waarop het leger van de Midianieten het zwakste is, de meesten zijn in diepe slaap verzonken en de wachters zijn nog niet goed wakker, dan begint Gideon deze aanval en de Heere onderricht hem. En dan geeft hij het signaal. En dan beginnen die mannen in één keer van alle kanten lawaai te maken. Ze slaan de kruiken tegen elkaar, zodat ze al kletterende uit elkaar springen en de scherven op de rotsbodem neervallen. Ze zetten de bazuin aan de mond en ze blazen. En ze heffen de fakkels hoog omhoog en ze roepen voor de Heere en voor Gideon. En dat gaat allemaal zo gedisciplineerd, alsof ze daar tijdenlang bij geoefend hebben. Er was er niet één van de Israëlieten die voor zijn beurt sprak. Nee, de Heere zorgt ervoor dat alles net zo ordelijk gebeurt, dat alles precies op tijd plaatsvindt. De Heere zorgt ervoor dat het plan ook perfect wordt uitgevoerd. Ze doen alle wat Gideon aangeeft. Nu kunt u begrijpen, gemeente, de Israëlieten, de Midianieten, die in diepe slaap verzonken zijn, die horen dat oorverdovende lawaai. En ze schrikken wakker en ze doen de tenten open. En als ze buiten in de omgeving zien, dan zien ze van alle kanten die vlammende flambouwen. En die toortsen die een helder licht verspreiden. En ze menen dat ze ingesloten zijn door een machtig groot leger. En dat er vijanden in aantocht zijn om dat leger te overvallen. Er wordt paniek gezaaid in de harten van de Midianieten. En de een die staat tegen de ander op. Er wordt uitdrukkelijk gemeld in dit gedeelte dat er ook dieren bij waren, kamelen. Nou, die zullen ook geschrokken zijn en onrustig geworden. Wie weet, misschien zijn die dieren wel op de vlucht geslagen. Het is één grote paniek in het leger van de Midianieten. En ze vrezen, ze menen dat ze van alle kanten ingesloten zijn. En gemeente, en Gideon is al dicht tot de rand van het leger van de Midianieten genaderd. En ieder die meent in zijn tegenstander een vijand te zien en ze trekken het zwaard. En daar in die nacht, dan wordt één groot bloedbad aangericht. In vers 22 staat: de Heere zetten het zwaard van de een tegen de ander. En met getrokken zwaard lopen deze vreesachtige mensen in hun zucht naar levensbehoud alle kanten op. En ze richten een groot slagveld aan. Gemeente, en wat doen Gideon en zijn mannen? De trompetten blazen. En af en toe roepen voor de Heere en voor Gideon. Meer niet. Hun zwaard deed hen dat land niet erven. Dat zijn de middelen Gods, gemeente. Nee, God deinst niet terug voor een machtig leger. God gaat niet uit van getallen. Gemeente, nee, God is niet beducht voor gedurfde taal die we durven uitspreken tot de Heere. Ook geen gebalde vuisten toen de Heere zwichtte in zijn beleid. Maar weet u wat een machtig wapen is, gemeente? Gevouwen handen en gebogen knieën. Daar kan de duivel niet tegenop. Daar moet hij het voor afleggen. Daar is de duivel beducht voor. Eén bidder is sterker dan 1000 machtige soldaten. De Heere brengt de overwinning door zijn hand. En gemeente, wat is nu de lering van deze geschiedenis voor u en mijn leven? Het eerste wat deze geschiedenis ons laat zien, dat is dat de Heere aan zijn volk de overwinning geeft. Hij gaf Gideon dat krijgsplan. Hij zorgde voor de orde en de discipline onder de 300. Hij verleende ze allemaal met hun leider geloofsmoed en geloofskracht. Hij zette het zwaard van de een tegen de ander in het leger der Midianieten. Het was allemaal zijn werk. En ze kregen de overwinning. En waarom? Waarom heeft de Heere dat zo gedaan? Wel, er staat in dit gedeelte: Nou kan niemand zeggen, mijn hand heeft mij verlost. En dat heeft de Heere willen voorkomen. Dat was toch de bedoeling. Toen Gideon 32.000 soldaten gekregen had op zijn oproep. Gemeente, niemand kan zeggen, dat hebben wij nou tot stand gebracht. Dat is ons werk geweest. Nee, hier krijgt God alleen de eer. Wie roemt, roemen in de Heere. Het is zijn werk. Hij gaf de overwinning. Hij deed de strijd voeren. Ach, wat zij gedaan hebben, dat was alleen maar de bazuin blazen. En ze hebben de fakkel omhoog gehouden. En ze hebben de kruiken stuk geslagen. En voor de rest, dat vluchtende leger achterna gezeten. En nou kan niemand zeggen, dat hebben wij gedaan. God alleen de eer. En zo staan de zaken altijd, gemeente. Ook in de geestelijke strijd. Maar u begrijpt wel dat dit gedeelte en ook andere gedeelten in de Heilige Schrift niet maar een vermelding is van een historische gebeurtenis. Van een strijd die eenmaal heeft plaatsgevonden in de dagen van Gideon. Maar hier wil de Heer zijn kerk in onderwijzen. Zijn kerk in leren. Het gaat hier ten diepste over het volk des Heren. Het gaat over zijn kerk in deze wereld. En heeft niet een mens een strijd op aarde? Ja, ieder mens heeft een strijd op aarde. Niemand ontgaat het. Ach, zelfs de beesten en de dieren des velds, ze zuchten. Ze zuchten omdat ze liggen onder het oordeel der verderfenis. Terwijl de dieren niet gezondigd hebben, gaan ze wel gebukt onder de gevolgen van de zonde. De ganse schepping zucht, het kreunt, het kraakt, het zucht, verlangende naar de openbaring van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Gemeente, maar in het bijzonder is het de zuchtende kerk des Heren. Gods kerk heeft vijanden. Vijanden die het op hun ondergang gemunt hebben. Heb je daar ook zo last van? Hebt u vijanden? Ach, misschien niet in het natuurlijke vlak. Ach, dat u goed bent met alle mensen. Maar als het goed is, gemeente, dan hebben we vijanden. En de grootste vijand die we hebben, dat is de vorst der duisternis. En die de moordenaar van de beginnen is, de mensenmoorder van de beginnen. En hij zoekt uw leven stuk te breken. O jonge mensen, de duivel is zo bezig, ook vandaag aan de dag. En hij zoekt je leven in zijn macht te houden en te brengen. Hij zoekt je mee te sleuren naar het verderf. Hij zoekt je af te trekken van de Heer en van zijn dienst. En je bent zelf zwak van moed en klein van krachten. O, buig toch vaak je knieën. En vraag of de Heer je toch bewaren wil voor de zonde. En voor de wereld. En voor alles wat de wereld te bieden heeft. O, de vijand is zo sterk. En wij zijn zo zwak. Maar ook Gods kinderen staan in het strijdperk van dat leven, van dit leven. En deze geschiedenissen hebben tot bedoeling om ons te onderwijzen in die geestelijke strijd. Er is een geestelijke strijd. Een strijd waarvan Paulus in de Efezebrief zegt, doet dan aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staande blijven tegen de listige omleidingen van de duivel. Het is niet zo'n best, gemeente, als je nooit last hebt van die vijand. Als u met rust gelaten wordt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u nog een onderdaan bent van die vorst der duisternis. Want hij zal zijn eigen onderdanen het niet moeilijk maken. Hij zal zijn eigen onderdanen niet belagen. Die zijn toch al in zijn macht. Maar als uw hart vernieuwd is, als die keus gekomen is, als de Heere gewerkt heeft, zijn genade in uw hart, daar komt de duivel op af. En dat zoekt u te ontworstelen. Dat zoekt u van de Heere af te drijven. Gemeente, en dan hebben we de strijd niet tegen vlees en bloed. Zoals Gideon tegen de Midianieten en tegen de Amalekieten en tegen de Filistijnen en tegen al de andere volken van die dagen. Wij hebben de strijd, zegt Paulus, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis deze eeuw. Het zijn de geestelijke boosheden. Het zijn de duivelen die werken in deze wereld. Nu, in die geestelijke strijd wordt Gods kerk opgeroepen te staan. Maar in die geestelijke strijd maakt de Heer ook duidelijk dat Hij de overwinning geeft. Ook als hij het in eigen kracht zou moeten doen, dan werd het een falikante mislukking. Dan zou u spoedig het onderspit delven. O, onze kracht is niet bestand tegen die geweldige overmacht. Maar de Heere die sterkt in die strijd. En gemeente, dan liggen er allerlei overeenkomsten met de strijd van Gideon en zijn mannen. En de strijd die Gods kerk heeft te voeren. Want het aantal, allereerst, dat spreekt. Gemeente, Gideon stond tegenover een leger van Midianieten van 135.000 mannen. Een geweldige overmacht. Ze kwamen op als sprinkhanen in menigte. Nu, Gods kerk heeft ook een talloos leger van vijanden. Er zijn wat demonen, er zijn wat krachten die werken, er zijn wat duivels die het op onze ondergang gemunt hebben. En niet alleen was het aantal groot, maar die vijanden in de dagen van Gideon, die vormden ook een bonte verzameling. Het waren Midianieten en Amalekieten, kinderen van het oosten. Ach, de strijd waarmee Gods kerk te strijden heeft, dat is ook zo'n veelheid en verscheidenheid van vijanden. En dan zal het bij de een in zijn leven dit zijn en bij de ander weer dat. De een die gaat op in de dingen van beneden. En de ander wordt bekoord door geld en goed. En weer anderen door de mode. En door de verleidingen en de verzoekingen, vertier, verstrooiing, amusement, muziek. O, de duivel heeft vele pijlen op zijn boog. En hij weet ieder te treffen op zijn zwakke plek. Hij heeft daarbij een ervaring van 6000 jaar. Ach, hij weet hoe hij u hebben moet. Gemeente, ook in alle ontwikkelingen vandaag aan de dag in het seksuele leven, in de drugs, in het alcohol. Jongens, hoe hebben jullie je zaterdagavond doorgebracht? Waar zijn jullie dan? Zijn jullie de tenten der goddelozen? Ben je op audiëntie bij de vorst der duisternis? Zoek je die plaatsen waar je niet hoort en waar je de Heere niet kunt ontmoeten? Stel je voor dat je daar nou eens zou sterven. Zou je dan God kunnen ontmoeten? En daarom, er zijn zoveel vijanden die het op onze ondergang gemunt hebben. Ook in in het onderwijs, ook in de ongeloofstheorieën die op de scholen en op de universiteiten en op het voortgezet onderwijs op ons afkomen. Gemeente, maar de vijanden, ze zijn ten diepste allemaal hier één in. Het zijn allemaal vijanden van God en van zijn Christus. Pontius Pilatus en Herodes in de dagen van de Heer Jezus, die waren gezworen vijanden van elkaar. Maar toen het ging over het einde van de Heer Jezus, toen werden ze vrienden. Toen waren ze het bijna over eens dat zijn mond gestopt moest worden en dat hij uit de wereld uitgebannen moest worden, dat hij in het kruis genageld moest worden. In hun vijandschap tegen God en zijn Christus vinden ze elkaar. En gemeente, en zo is het nog. Een ander punt van overeenkomst is dat die vijanden telkens weer openbaar komen. We weten het uit de Richteren dagen. Dat elke keer als de oogst op het land stond, dat dan of de Midianieten of de Filistijnen de gebieden van Israël binnendrongen en de oogst roofden en plunderden en de inwoners berooiden en dan weer terugtrokken. En elk jaar, je kon de klok erop gelijk zetten, kwamen die vijanden weer terug en ze beroofden alles, al hun bezittingen. Ja, dan kon het soms wel eens even een tijdje rustig zijn. Dat de Israëlieten zouden denken, zouden ze het dit jaar overslaan? Zouden ze ophouden om ons aan te vechten? Oh, het is maar schijn. Want op een gegeven ogenblik, terwijl de Israëlieten misschien zorgeloos geworden waren, slaat de vijand weer toe en behaalt zijn overwinningen. O Paulus, die zegt het, de listen van de vorst der duisternis zijn mij niet onbekend. En toch, gemeente, toch Gods waarheid zal triomferen, toch zorgt de Heere voor de overwinning, toch zal zijn kerk niet ten onder gaan, toch zal hij haar in stand houden. En zo doet hij het in de geestelijke strijd. Hij laat zijn volk niet alleen. Hij ondersteunt hen, hij draagt hen en hij beschermt hen. Wat is een van de dingen die we belijden? Dat de Zoon van God niet alleen zijn kerk uit het ganse menselijke geslacht vergadert en onderhoudt, maar dat hij haar ook beschermt en beschut. Op een prachtige manier komt dat tot uitdrukking in de profetieën van Jesaja, als Jesaja 9. En het volk van Israël staat aan de vooravond van de ballingschap. De profeet ziet donkere wolken zich samenpakken boven dat volk des verbonds. En hij weet het van Gods wegen, dat de Heer zijn oordelen zal brengen over de kinderen van Israël. En dat ze gevankelijk zullen worden weggevoerd onder een vreemde heerschappij. De dagen van Jesaja waren vol boosheid en dreiging. Maar dan haalt hij de geschiedenis van Gideon aan. En dan zegt hij het zoals het in de dagen van Gideon was. Zoals het in de tijd was dat zij streden en de strijd met gedruis geschieden en de kleden in het bloed gewenteld en verbrand werden als een voedsel voor het vuur. Zo zal het weer zijn. En waarom? Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. God zal dat volk dat in duisternis woont een groot licht doen zien. En die leven in het land van de schaduw des doods, over hen zal een licht schijnen. De Heere zal de blijdschap van dat volk weer groot maken. Want dat kind, die zoon, dat zal de verlosser zijn. O Gideon, mocht het volk van Juda en van Israël verlossen van de vijanden. En ze weer onder de heerschappij van de Heere brengen. Maar Gideon kon de zonde niet verzoenen. Gideon kon zijn kerk niet verlossen. En daartoe moesten meerdere Gideon komen. De Heere Jezus Christus, de vredevorst. Hij zal gebieden de vrede op aarde en in zijn ziel. Heb je ook last van die last? En van die druk, van die vijanden? Ach, er zijn mensen die er helemaal geen last van hebben. Die voelen die drukkende last niet op hun schouders. Ze hebben een vermaak in de dienst van de zonde. En ze hebben beseffen helemaal niet dat ze geknecht en dat ze onderworpen zijn door de vorst en duisternis. Oh, wat een verschrikkelijke werkelijkheid. Gemeente, maar als u die last voelt drukken. Als u die nood in uw ziel voelt. Gemeente, zulke last van zond en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Dan mag u horen dat er één onder die last gekomen is. En die dat juk verbroken heeft. En die last van u weggenomen heeft. En die u in vrijheid gesteld heeft. Door zijn werk aan het kruis op Golgotha. Oh, dan mag u uit de banden verlost worden. Dan mag u in vrijheid gesteld worden. Eén blik op die gezegende Heer Jezus Christus. Dat verlost u van de toren van God. En als de Heer dan met zijn vijanden gaat afrekenen. En gemeente, dat is ook een element dat in deze geschiedenis naar voren komt. Nee, niet voor de kerk des Heeren. Maar voor de vijanden van dat volk. Want als de Heer dan zo met die vijanden gaat afrekenen. Merendeel dat heeft zich elkaar om het leven gebracht. In die nacht stond de een tegen de ander op. En de een die doodde de ander met het zwaard. En in die nacht zijn 120.000 Midianieten omgekomen. De overige, de 15.000 overige, die zijn gevlucht naar alle kanten. En dan roept Gideon, de stam van Aser en van Naftali en het ganse Manasse, om de achtervolging in te zetten en alle Midianieten om te brengen, te voorkomen dat ze de Jordaan zullen oversteken en dan zullen omkomen. Gemeente, de vijanden zullen vergaan. Als de Heere opstaat tot de strijd, dan zal hij zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Immers, wie zal het leven kunnen behouden als we voortgaan in ons verzet, in onze vijandschap tegen de Heere? Dan vindt Midian de dood. En dat heilig recht, dat geldt nog. O, wat zal het verschrikkelijk zijn als u zich blijft verzetten tegen de Heere en tegen zijn genade. Ach, dan kunt u misschien een lang leven hebben. En een schijnbaar gelukkig leven. Maar dan vindt u eenmaal de dood, de eeuwige dood. Dan zult u vallen onder het zwaard van de heilige God. En dat is de ernstige waarschuwing die ons vanuit deze geschiedenis in Richteren 7 tegenklinkt. Als God zijn heilige recht gaat oefenen, dan zullen de vijanden de dood vinden. Maar dan mag Gods woord nog verkondigd worden. Dat het recht Gods is neergekomen op zijn enige geboren zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is de dood ingegaan. Het zwaard van Gideon heeft hem getroffen. En waartoe liet hij zich doden? Wel om vijanden met God te verzoenen. Hij heeft het juk van hen verbroken en de last van hen weggenomen. Gemeente, maar nu zijn we van nature allemaal vijanden van God en Christus. En van nature staan we allemaal aan de kant van Midian. Niemand behoort krachtens zijn geboorte tot de keurbende van de Heere Jezus. En daarom moeten we alle verlost worden, niemand uitgezonderd. Zitten er hier vanmorgen die het moeten zeggen en zeg het dan maar stil tegen de Heere, hier zit zo'n vijand. Ik heb zo'n boos en verdorven hart. Een hart dat maar niet wil buigen. Een hart dat maar niet onder u wil komen. Ik zal nog eens onder het zwaard van uw gerechtigheid vallen. O gemeente, dan blijft er maar één weg over. Maar één weg, en dat is vluchten. Vluchten tot de Heer Jezus Christus, die zich openbaard heeft. Om dan aan dat zwaard van Gods gerechtigheid te ontkomen, is er maar één weg. En dat is aan zijn voeten terecht te komen als een arme boeteling die pleit. Als een ellendige zondaar. De weg tot hem. Die zich als borg en middelaar heeft laten verbrijzelen onder het zwaard van God. Te gaan tot hem die het heilige recht van God vervuld heeft. Tot hem te gaan met uw zonde, met uw vijandig hart. O, hij staat met uitgebreide armen te wachten en uit te zien, zoals die vader van die verloren zoon uitzag bij de terugkeer van zijn zoon. En als die terugkeert, dan valt hij in de armen van zijn vader. Want dan zal Christus zeggen, ook voor deze, ook voor u heb ik de zonde verzoend. Er is maar één weg, jonge mensen, om aan het zwaard des Heren te ontkomen. En dat is de weg tot de Heer Jezus Christus. En dan zeg ik, haast je. Haast je op je levenswil. Geef toch je vijandschap op. Geef uw verzet op. Geef u toch over aan die beminnelijke koning, de Heer Jezus Christus. Wat kun je er toch op tegen hebben? Kan ik u niet bewegen om hem te zoeken, om aan zijn voeten neer te vallen en het uit te roepen, o God, wees me de zondaar genadig. Geef u toch over aan die hemelse koning, om onderdaan van hem te worden. En nogmaals, haast u, want de dag van zijn wederkomst nadert. Hij zal komen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal datzelfde strijdtoneel te zien zijn. Als dan dat juk van de schouders verbroken wordt en de staf der schelen die hen dreef verbroken wordt en de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en tot een voedsel des vuurs, dan zal hij koning zijn. Dan zal hij op zijn troon zitten. Dan zal hij regeren in alle rechtmatigheid en in alle gerechtigheid. Op die dag zal Satan en al zijn volgelingen geworpen worden in de eeuwige afgrond. Maar dan zal de blijdschap van zijn volk groot gemaakt worden. Als de blijdschap ten tijde dat men de oogst binnenhaalt en dat men de buit verdeelt. Dan zal Gods kerk als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn komen. Dan zullen opnieuw de bazuinen geblazen worden. Maar niet om op te roepen tot de strijd. Maar om God eeuwig te loven en groot te maken. Dan zullen de brandende fakkels opgeheven worden en dan zal de overwinningsroep gehoord worden voor de Heere en voor zijn Christus. Dan zal Christus zijn strijdende kerk voor eeuwig bevrijden uit de macht van het aardse leven. En dan zal de eeuwige morgen aanbreken. Zult u er ook bij zijn? Is dat ook uw voorland? Mag u het weten dat dat uw toekomst is? Ach, dan zal het uit duizend monden klinken. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.